We kijken naar de Verenigde Staten, naar de nieuwe president. En je kunt denken van Trump wat je wilt, maar hij is zo dom nog niet. Hij weet namelijk dat er twee soorten mensen zijn, mannen en vrouwen. Ja, dat is wel even een verademing. En ik heb de inauguratie gezien en ook het gebed van Franklin Graham. En het koor ook wat daar gezongen heeft met een loflied tot eer van de Heer onze God. We kunnen van alles denken van Amerika en van de politiek en van de politieke leiders daar. Maar ik dacht bij mezelf, hadden wij maar een regering waar dat ook zo ging. Er kan van alles gaan gebeuren. Want dat gebeurde in het verleden ook. Vier, een teken aan de wand. Daniël 5, welkom bij deze studie. Het is de vierde keer alweer. We hebben de vrienden in de vuuroven gezien, maar niet op deze plek. Misschien dat we daar nog eens op terugkomen. Maar vanavond zijn we te gast bij een hoffeest. Een hoffeestje van Belsazar, ook wel Balthazar genoemd. En dan mag u Daniël 5 opslaan. Maar daar gebeurde op het feest iets wat wel vaker op feesten gebeurt. Het liep behoorlijk uit de hand. Het was een feest met drank, met seks en met godslastering. Ja, dat is een trio wat vaak bij elkaar optrekt. We zijn er ook getuigen van dat er een wereldrijk instort. Wij hebben soms de arrogantie dat rijken, koninkrijken, machten, ja, de tijd verduren. Maar dat is een beetje naïef, zeker als je de geschiedenis nagaat. Er zijn machtige rijken, koninkrijken, keizerrijken geweest die gewoon helemaal verdwenen zijn, ergens diep onder het stof. En er wordt niet meer aan gedacht, alleen nog een enkele historicus die een beetje rondschuifelt en daar wat zand op schijf schuift. Een wereldrijk. En dat machtige wereldrijk van Nebukadnezar staat op het punt voorbij te gaan. Dat was een rijk. En denk je nog maar terug aan dat beeld waarvan Nebukadnezar droomde. Het gouden hoofd en een koper en brons. En zo gaat het dan omlaag tot het bij de voeten komt met ijzer en leem. Dat is een beeld van de wereldrijken die achter elkaar komen. Daar hebben we bij stilgestaan. Maar het gouden hoofd, ja, het materiaal laat het al zien. Dat is kostbaar, dat is prachtig. Maar ja, een hoofd is ook maar weer een klein onderdeel van het hele lichaam. En het rijk heeft niet zo lang bestaan. Het begon eigenlijk doordat de Heere God, die in de tempel woonde in Israël, te midden van zijn volk, zich uit de tempel, uit de stad en uit het land en van de aarde heeft teruggetrokken. Zijn volk had een dusdanig niveau bereikt dat hij daar niet meer bij kon en wilde zijn. En toen kwam de Babylonische ballingschap, toen kwam dat rijk van Babel, toen kwam het rijk van de mens. De Heere God gaf als het ware de heerschappij over deze wereld in handen van de mens. En hij is nu op afstand. Als het ware, nou, proberen jullie het maar eens met elkaar. Dan gaan we zien wat het gaat worden. Nou, dat gouden hoofd, dat leek nog wel mooi. Maar ja, we hebben ook al gezien dat Nebukadnezar natuurlijk wel uiterst verdwaasd was en 7 jaar als een beest, als een dier heeft geleefd. Maar sindsdien leven in wat we noemen de tijden der heidenen, de tijden van de heidenvolken. Een uitdrukking die ook de Heer Jezus zelf in Lucas gebruikt. Nog even een beetje een overzicht, ik weet niet of u dat goed kunt zien, maar helemaal links, die eerste kolom, dat was ook het eerste hoofdstuk. Dat liet ons zien de afzondering van Israël. En Ik herhaal dat maar. Ik geloof dat wij in deze hoofdstukken, als het ware ook zien in profetische vorm, de dingen die Israël tijdens de grote verdrukking zullen overkomen. Dat het ons veel laat zien van Israël. En in de grote verdrukking zal er een deel van Israël afgezonderd worden. De 144.000. En die brengen evangelie van het koninkrijk en de twee getuigen. En er is zelfs ook een rondvliegende engel straks. Er is een afgezonderd deel. Er is altijd een rest van Israël dat behouden wordt. Dan het tweede hoofdstuk. Dat is dat beeld waar ik het net al even over had. Dat is een profetie over tijdperk van de heidenen. Dan komen we in de derde kolom. Dat is ook een beeld. Dat is dat beeld in de vlakte van Dura. Een beetje buiten model gemoduleerd. Een beetje een raar model mens, want daar moet het op lijken. Helemaal van goud. En ja, daar zien we weer een beeld daarvan dat Israël als het ware in de verdrukking is. Maar daar zijn die drie vrienden, weer die rest in Israël, die niet buigen voor dat beeld, die dus niet buigen, het beeld van de toekomst, voor de dictator die uit Europa komt, of de antichrist die straks in Israël zal functioneren. Dan krijgen we, ja, die boom, dat weet u misschien nog wel, ja, ik kan niet zo goed zien op deze afstand, maar dat is dat Belshazzar zich als een beest ging gedragen. Dwaas, hoogmoed van de mens. En de hoogmoed van de mens krijgt zijn hoogtepunt, eigenlijk moet je zeggen dieptepunt, maar het uiterste, ja, in weer die periode van de grote verdrukking. Wanneer die dictator, wanneer de antichrist, wanneer de mensheid werkelijk meent volledig zonder God te kunnen functioneren. Dan gaan we naar hoofdstuk 5. En dit hoofdstuk, dat laat ons dat feest van Belshazzar zien. U kunt dat niet lezen, ik kan het zelfs niet zo goed lezen hier vandaan. Maar u kent de woorden mene, mene, tekel, upharsin. En dat wordt op een witte wand geschreven. En de machtige koning, die denkt dat hij alles heeft, die komt toch wel in hele grote verlegenheid. Koning Belshazzar, het eerste vers, Daniel 5, richtte een groot feestmaal aan voor zijn 1000 machthebbers. En in tegenwoordigheid van die 1000 dronk hij wijn. En we zijn vanavond, laat ik het zo maar even uitdrukken, een beetje toeschouwer bij dat feest van Belshazzar. En we hebben die 1000 voorbij zien komen. En we zien daar wat er allemaal gebeurt. We zien de misdragingen. Want het is een feest met drank, met sensualiteit. Zogenaamde feestvreugde, helaas vreselijke godslastering. Een tekening van de volken in de eindtijd die steeds meer God loslaten. En wanneer de gemeente opgenomen is, ja, dan is de wereld werkelijk helemaal van God los. Want dan is de weerhouder weggenomen. De Heilige Geest, die woont in de gemeente. De gemeente wordt opgenomen, die taak is dan niet meer aan Gods geest gegeven. En ja, dan is de rem er helemaal af hier op aarde. En de Heer Jezus zegt ervan in Matteüs 24, vanaf vers 37. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals we bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging. En we zouden ook teksten kunnen lezen die over Sodom en Gomorra handelen, waar je expliciet ook de vuilheid, de normloosheid ziet. En als je zo luistert naar die woorden van de Heer Jezus in Matthäus, dan denk je, ja, daar is toch niks mis mee. Nee, eten, drinken, trouwen, ten huwelijk geven, dat zijn de dingen die we allemaal doen. En sterker nog, het huwelijk is een instelling van de Heere God. En eten en drinken is nu helemaal nodig. Maar de Heer Jezus wil ons laten zien, dat zijn de dingen waar de mensen mee bezig zijn. En ze zijn niet met andere dingen bezig. Ze zijn niet bezig met de diepere dingen van het leven. Ze denken niet meer na over hun relatie tot de Heere God. Ze zijn helemaal plat gericht op de aarde en de geneugten, zogenaamde geneugten die de aarde biedt. Ja, dat feestje vond plaats en er werd behoorlijk ingenomen, om maar zo te zeggen. Belshazzar moet geweten hebben dat de Perzen voor de poorten van Babel stonden. Dat moet hij geweten hebben. Maar hij had een valse hoop voor veiligheid. En hij dacht dus veilig te zijn, hij dacht alles te hebben. En hij dacht dat de muren van Babel, en die waren imposant. Er konden 6 span karren van de militaire strijdwagens naast elkaar rondrijden. En er waren torens, het was in die tijd een schier onneembare vesting. En ze hadden voeding, daar zouden ze het jaren mee kunnen uitvieren. Dus hij voelde zich veilig. En soms denk je, dat is ook een teken van de mens van vandaag. We voelen ons veilig. We kunnen het zelf wel. Ja, natuurlijk, er zijn wel problemen, maar die lossen we wel op. Daar hebben we onze wetenschappers voor, daar hebben we onze techniek voor. En vult u het allemaal maar in. En we leven door elkaar genomen, ja, onverschillig voor wat er werkelijk zou kunnen gebeuren. Onverschillig. En ja, u kent misschien wel de ondergang van de Titanic. Het orkest bleef spelen. Ja, om de mensen een beetje gerust te houden, om de mensen een beetje afleiding te geven, zodat ze niet te snel zouden doorhebben dat het schip zinkende was. Het feestje ging dus daar nog even door, maar het schip was zinkende. En ik ben bang dat je dat ook van onze wereld kunt zeggen. Onze wereld gaat voorbij. Er wordt ook in 1 Thessalonicenzen 5, vers 3, een valse gerustheid benoemd. En daar schrijft Paulus, want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de weeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Dus ook de apostel die schrijft, men leeft vrede en veiligheid, waar maken we ons gerust over? Wil dat zeggen dat straks de wereld een totale vrede heeft? Het wordt soms zo uitgelegd. U kunt dit ook vertalen in de zin van, terwijl zij over vrede en veiligheid spreken. En dat is iets wat onze wereld voortdurend doet. Ze is voortdurend bezig te praten over vrede, vrede, vrede. En er zijn al wat van die akkoorden getekend die soms wel heel snel de papierversnipperaar weer ingaan. Er wordt gesproken over vrede. En misschien is wel Trump de man die de vrede gaat brengen voor een aantal landen. Hij heeft zijn stem laten horen voor Israël. Zijn toch die gegijzelden voor een deel nu van vrijgekomen en die andere volgen. Laten we hopen dat dat gebeurt. En misschien weet hij ook al een eind te maken aan wat er in Oekraïne plaatsvindt. En misschien wel op andere, dat weten we niet. Maar we weten wel, er wordt altijd maar gesproken over vrede. En mensen hebben steeds de neiging om wanneer ze in de ene politicus toch teleurgesteld zijn, om over te wippen naar een nieuwe politicus of naar een nieuwe partij, om dan na zoveel jaar weer teleurgesteld te zijn. Want er komt maar 1 keer vrede en dat is wanneer de vorst van de vrede, en dat is mijn Heer Jezus Christus, zal komen. En hij komt. Dus laat u niets wijs maken. Dan gaan we naar vers 2. Onder invloed van de wijn. Ja, als de wijn is in de man, dan is de geest in de kan, of heet dat? Ja. Ja, sorry. Maar goed, onder invloed van de wijn beval Belsens haar dat men de gouden en de zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en zijn bijvrouwen eruit zouden drinken. Een feest, en daar hoort alcohol bij. Want dan gaan de remmen er een beetje af. Dan wordt het praten wat loslippiger. Dan wordt het niveau vaak ook wat minder. De handtastelijkheden vullen het allemaal maar in. U weet dat wel, ik hoef het u niet uit te leggen. En we weten dat, het stond al lang geleden, Spreuken 20 vers 1. Wijn is een spotter, sterke drank een onruststoker. Ieder die daardoor gaat zwalken is niet wijs. Spreuken 20 vers 1. De wijn is een spotter. We leven vandaag de dag, we zagen Belsazar en dat ze die voorwerpen van de tempel gebruikten en die misbruikten ze en die werden verontreinigd. We leven vandaag de dag, en ik zeg het maar, dat veel vrijzinnige liberale theologen spotten met het heilige, het woord van God. En zeker als het om Daniël gaat, dan staan ze in de rij om zich te verdringen. Want het probleem met Daniël is, zijn profetieën zijn zo accuraat. Dat kan volgens mensen die niet in God geloven, niet in het bovennatuurlijke ingrijpen van God, kan dat niet. Dus zeggen zij, Daniël, die heeft de geschiedenis pas achteraf beschreven en heeft een beetje de ik-vorm gedaan om het een beetje tot een mooi verhaal te maken. Daniël zou niet hebben bestaan. En Belsazar, en dat was dan een van hun speerpunten, Belsazar zou een verzonnen persoon zijn. Want nergens in de oudheid, op tabletten, wat dan ook, komen we zijn naam tegen. En zo stonden dus de seculiere theologen al heel lang tegenover het woord van God. In 1854 werden kleitabletten gevonden, gedateerd op ongeveer 600 voor Christus, dan kom je in deze tijd. Dat is de tijd waarin Daniël en Belsazar leefden. En op die kleitabletten heeft men nu de naam van Belsazar gevonden. Dus we hebben lange tijd gezegd, we lezen nergens in de seculiere geschiedenis van Belsazar, dus het is niet waar, Bijbel. Nu hebben ze wel het bewijs gevonden. En als je er goed over nadenkt, moet je vaststellen dat de Bijbel dus heel betrouwbaar is, heeft al die jaren dit op papier gehad. Meer betrouwbaar dan die wetenschap, de archeologie. Maar ongeloof geeft het niet snel op. In de Bijbel wordt Belsazar de zoon van Nebukadnezar genoemd. Vers 11 en 22 van dit hoofdstuk. Maar Nebukadnezar was helemaal niet de vader van Belsazar. Daar hebben ze gelijk in. Hij was niet de vader van Belsazar. Maar in de Semitische talen is dat geen enkel probleem. Het is een verwijzing naar het voorgeslacht. En wanneer u het Nieuwe Testament opent, en dan komt u bij Matteüs 1 vers 1, en dan wordt u al in het eerste vers verteld dat Jezus de zoon is van wie? Van David. Van Abraham zelfs. Ja, hij was niet de zoon van David en niet van Abraham, maar het is een verwijzing naar het voorgeslacht. Dus wel een beetje erg flauw van die liberale theologen om op die manier argeloze mensen op een dwaalspoor te zetten. In Hebreeën 1 vers 1 staat ook, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen gesproken had, tot wie? Tot de vaderen. Door de profeten, heeft hij in het laatste dagen tot ons gesproken door de zoon. Dus hij heeft tot de vaderen gesproken, in het verleden gesproken tot de vaderen. Nou, tussen Nebukadnezar en Belsazar vinden we een aantal regeerders. In 539 voor Christus veroverde Nebukadnezar Israël, Jeruzalem. En zijn naam is Nabucodonosor de Tweede. Wij zeggen Nebukadnezar de Tweede. En hij regeerde van 605 tot 562 voor Christus. Na hem kwam Amel Marduk, Evel Morodach, en die regeerde van 562 tot 560. Daarna kwam Nergal Shar-Usur, Neriglizar, zeggen wij meestal, en die regeerde van 560 tot 556 voor Christus. Daarna kreeg je Labashi, oftewel Marduk, die heeft dus lang geleefd, geen jaar nog, 556. En toen kreeg je Nabunaid, Nabonidus, en die regeerde van 556 tot 539. En hij regeerde samen met zijn zoon Belshazzar. Dus er zijn een aantal koningen, ze volgen elkaar allemaal netjes op. Dus tussen Nebukadnezar en Nabonidus en Belshazzar vinden we nog tenminste drie koningen. En weet je, de Bijbel is een bijzonder boek, maar dat weet u wel. In Jeremia 27, vers 7, daar staat: alle volken zullen hem, en dat is Nebukadnezar, zijn zoon en kleinzoon dienen, totdat ook voor zijn land de tijd komt dat machtige volken en grote koningen zich door hem laten dienen. Dus Jeremia zegt, Nebukadnezar en dan zijn zoon en kleinzoon, Nabonidus en Belshazzar. Dus die drie die daartussen liggen worden ook door Jeremia overgeslagen. Waarom? Waarom noemt de Bijbel die personen niet? De Bijbel noemt alleen die personen, die dingen, die ontwikkelingen, die geschiedenissen die van belang zijn voor het plan van God en die van belang zijn voor de geschiedenis die zijn volk hier op aarde maakt. Die andere dingen zijn voor zijn volk en voor ons niet interessant om te weten, dus die worden in het profetisch woord ook niet genoemd. Het is heel opvallend hoe dat in Jeremia zo gezegd wordt, van Belshazzar, van Nebukadnezar naar Belshazzar en die ertussenin, die worden niet genoemd. Er was na Bonidus geen Babyloniër. Het was de stam, het land, het volk, maar hij was een Assyriër. En is door zijn huwelijk met een dochter, wel weer van Nebukadnezar, aan die machtige positie gekomen. Dus Nabonidus was dus een schoonzoon van Nebukadnezar. Het is maar dat u het weet. Maar dat was de ontwikkeling. Daniël 5 vers 3. Toen haalde men de gouden voorwerpen die men uit de tempel, het huis van God in Jeruzalem, had weggehaald. En de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en zijn bijvrouwen dronken eruit. Maak even een zijsprongetje. En we moeten dit even vergelijken met de geschiedenis van Esther en van Vasti en van Ahasveros. Hier in Babel, daar zien we dus dat de mannen en de vrouwen door elkaar heen feest vieren. Ze zijn bij elkaar en ze bezatten zich met elkaar enzovoort enzovoort. Maar Ahasveros, die vierde het feestje met de mannen. En Vasti had het met de vrouwen. En toen Ahasveros Vasti erbij riep, ja, ging dat volledig in tegen de cultuur en tegen alles wat, ja, ook Vasti als waardevol vond. Nou, u weet hoe dat is afgelopen. Maar er zijn dus twee verschillende culturen. Een cultuur waar de menging is tussen man en vrouw, en een cultuur waar ze gescheiden zijn van elkaar. Laten we het zo zeggen. De integratie in Babel was een beetje verder dan die van Ahasveros. Dat komt meer voor. Om een beetje dichter bij huis te blijven, wij hebben onze cultuur uit Griekenland en uit Rome. Een beetje van de Joden natuurlijk, maar goed, wij hebben de Griekse en de Romeinse cultuur overgenomen, zeggen we. En die cultuur, die zat meer op de lijn van de Perzen van Ahasveros. Xerxes 1, als je die naam liever hebt, waar de mannen en de vrouwen apart waren. Dat was bij de Romeinen ook het geval. Die leefden en die handelden in publieke gelegenheid gescheiden van elkaar. Maar ik noem dus de Perzen. En dan komt u in het gebied waar de islam is geboren. Waar dus die scheiding was. Waar, en dat zie je in de islam feitelijk nog altijd terug, dat onderscheid tussen mannen en vrouwen. En als ik soms wat te hard loop, dan zegt mijn vrouw ook, ja, ik heb geen hoofddoekje op. Ja, dat zegt ze wel eens tegen me. Maar goed, toen het christendom de cultuur begon te bepalen, ja, werd dat onderscheid steeds meer opgeheven. In de katholieke kerk zie je natuurlijk nog heel lang, maar daar beginnen ze ook door te krijgen dat mannen en vrouwen toch wel een beetje door elkaar gemixt kunnen worden. Dat is allemaal heel bijzonder, de geschiedenis. En ik dacht daarom, want wij waren ooit in Frankrijk op vakantie, ooit, dat doen wij ieder jaar. En u kent wel de Franse leus. Liberté, égalité, fraternité. Gelijkheid, broederschap. Gelijkheid, vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar er stond een foto van een dame en daar stond féminité. Ik denk, nou, dat vind ik wel leuk en ik pak me hier in dit verband even bij. Dus de vrouwen die moeten hoger opkomen. Is het idee daar? Dan gaan we naar verder. De voorwerpen komen uit de tempel in Jeruzalem. Nebukadnezar bij zijn tochten en zijn verovering van het beloofde land, van Jeruzalem en de tempel, heeft hij veel van dat gereed meegenomen naar Babel. Maar Nebukadnezar had wel respect voor de goden van de overwonnen volken. En hij liet die, ja, al dat gereed liet hij op een goede manier behandelen, werd bewaard in de tempel van zijn god, Marduk. Maar ze hadden een plekje daar in de tempel en daar werden geen rare dingen mee gedaan. Maar dat respect is bij Belsazar helemaal weg. Het zijn de roven, het zijn de vuile, verontreinigde handen en lippen. Ze dronken eruit. En toen ik hierover nadacht, kwam de tekst Matteüs 7, vers 6 bij me. Geef het heilige niet aan de honden. Werp uw parels niet voor de zwijnen. Opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. En in Jeremia 27, vers 18. Maar als zij profeten zijn en als het woord van de Heere bij hen is, laten zij toch bij de Heere van de legermachten erop aandringen dat de voorwerpen die in het huis van de Heere, in het huis van de koning van Juda en in Jeruzalem zijn achtergebleven, niet in Babel terechtkomen. Dus daar wordt eigenlijk al opgeroepen dat wat we nog hebben aan heilige voorwerpen, dat moet niet naar Babel. Ja, wat daar gebeurt, nou, dat laat de geschiedenis van Belsazar zien. En dan zijn er allerlei dingen die daar gebeuren in dat land. En in dat land zijn nogal wat goden. Afgoden, uiteraard. En die afgoden die hebben grip op de maatschappij. Het begrip op datgene wat de mensen doen, op datgene wat de mensen denken. En dan zien we hier een maatschappij die volledig losgeslagen is van God. En dat zijn denkbeelden die opkomen uit door en door vervuilde geesten van mensen. In zo'n wereld leven wij. Beleef je ideaal. Maak waar wat je wilt, wat je voelt. Je leeft maar één keer. voelen wij nog diepe verontwaardiging wanneer wij onheilige dingen horen of zien. We hebben allemaal een televisie, denk ik, in huis. En we kijken misschien wel eens naar een film of naar een ander programma. En het valt ons steeds meer op dat er zo makkelijk in gewone programma's woorden worden gebruikt. En bij ons gaat die dan uit, ongeacht wat het programma dan ook is. Als je dat niet doet, zeggen wij tegen elkaar ook, je went er ook aan. Je went aan dat niveau wat steeds lager komt te liggen. Worden wij nog verontwaardigd op werk met de buren, wanneer er dingen gebeuren waarvan we zeggen, dit is echt onheilig, onrein. Wij moeten een licht in deze wereld zijn, wij moeten een zout in deze wereld zijn. Valt niet altijd mee, geef ik gelijk toe. Ik zeg ook niet dat het makkelijk is en ik zeg ook niet dat ik altijd zo... Maar we moeten elkaar daarop attenderen en ons realiseren dat wij inderdaad een verantwoording hebben, ook naar mensen om ons heen. Ja, wij zijn dus wel eens op vakantie in Frankrijk en dan lopen wij door dorpjes en dan zijn daar kerken. En daar valt mijn oog altijd op en dit was wel een bijzondere aan de buitenkant van een katholieke kerk. U kunt dat niet lezen, maar dat is een herder met schapen. Dat ziet er mooi uit. Maar in dat vlaggetje, daar staat iets. In gold we trust. Wij vertrouwen op goud. De buitenkant van de kerk. En dan, ja, je kunt van alles uit het plaatje halen natuurlijk. Want wie is de herder die in goud, op goud vertrouwt? Er komt een misleider. We gaan kijken naar de goden. Ze dronken wijn, prezen hun goden van goud, van zilver, van koper, van ijzer, van hout en van steen. Dan lees je snel overheen. Je kunt nog wat zeggen van dat dronkenmansgelal, maar wat voor boodschap zit hierin? Ja, hier moet je humor in de Bijbel, misschien wel ironie, misschien wel sarcasme gaan ontdekken. De goden van Babel, hè? Van goud, van zilver, koper, ijzer, hout en steen. Nou, hier noem ik er een paar. Dat kunt u ook niet lezen, maar ik wel en daarom noem ik ze. Ishtar, dat is een van de goden in Babel, is de draagster van geluk, van macht en prestige, van de koning. Ze is ook de gebiedster van de hemel, de Babylonische religie. Dan heb je Marduk, dat is hoofd van de pantheon, dus dat is de oppergod om het zo maar te zeggen. Hij ordent de kosmos, schept de mens, zoon van de zon, god van de bezweringskunst en wijsheid. Dan krijg je Nabu, Nebukadnezar, naar hem genoemd. Nabu, zoon van Marduk. Marduk heeft dus ook een zoon, komt hij op het idee. Maar is de god van de schrijfkunst. De god ook van de wijsheid. Dan heb je Samas, dat is een zonnegod. Die verdrijft de duisternis. God van het recht. De rechter van de hemel, van de aarde, van de levenden en doden. Allemaal thema's die wij natuurlijk ook wel uit de Bijbel kennen, maar dat zijn allemaal goden. Hij is ook de god van de voortekens om de mens te waarschuwen. Dan heb je Aku. Geen accu, maar Aku. Dat is de maangod. Die bepaalt de toekomst. En dan heb je Bel of Baal, zoals we in de Bijbel tegenkomen. Dat is de god van de atmosfeer. Moet je even goed nadenken. God van de atmosfeer. We hebben niet te vechten tegen vlees en bloed, maar wat in de atmosfeer zit. Boze geest in de hemelse gewesten. Nou, daar is Baal de baas. En ik moest uiteraard denken aan Efeze 6, vers 12. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Nou, worden nogal wat goden genoemd, er zijn er nog veel meer. En die goden hebben allemaal een geweldige kwaliteit. Ze kunnen veel. Maar de tekst op het witte wand kunnen ze niet lezen. In Psalm 115 vers 4 tot 8. Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ze ruiken niet. Hun handen tasten niet, hun voeten die gaan niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Dat zijn dus de afgoden van deze wereld, de afgoden van Babel. Toen in beeldvorm, meestal. Of met allerlei zaken waar men dan zo'n god bij dacht. Maar wij hebben vandaag ook onze goden. Kunnen die helpen? Op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven tegenover de kandelaar. En de koning Belsazar dus zag het gedeelte van de hand die schreef. Tegenover de kandelaar. Waarschijnlijk was dat de menorah die ze uit de tempel gejat hadden. Waarschijnlijk. We weten het niet. Maar wat we wel weten, want het is een kandelaar. En dat is een kandelaar die bedoeld is om licht te geven. Dus daar in dat licht van die kandelaar, op die witte wand, komt daar de tekst. Kunt u zich een beetje voorstellen, dit is ook wit, als hier ineens een hand verschijnt en die daar ook nog onleesbaar, onverklaarbare woorden schrijft. Dat gebeurde daar dus. Kunt u de paniek een beetje voorstellen? Nabu, ik heb het net gezegd, de zoon van Marduk, uitvinder van de schrijfkunst, heeft nooit een letter geschreven. Jawel, onze God wel. Exodus 32, vers 32. Nu dan, of u toch hun zonde wilde vergeven, maar indien niet, schrap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Onze God schrijft. Tuurlijk komen weer de liberale theologen en de vrijzinnigen en de mensen die niet willen geloven. Die zeggen dat is beeldspraak enzovoort. Ja, maar de Bijbel kent verschillende boeken. Boek des levens van het lam, boeken die geopend werden. Ik ga naar Exodus 34, vers 28. Hij, Mozes, was daar namelijk 40 dagen en 40 nachten bij de Heere. Hij at geen brood en dronk geen water. En God schreef op de tafelen. God schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de 10 woorden. Zo simpel. Mijn God kan schrijven. En we hebben ook nog een boek van hem gekregen. Dat niet alleen, hij kan ook spreken. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dus we hebben een God van het woord. Gesproken en geschreven. En in Genesis 1 begint dat eigenlijk al zo. En God zei, God sprak, God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. 2 Korinthe 4, vers 6. Want de God die gesproken heeft, dus hij spreekt, hij schrijft, licht schijnen uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten. En hoe vaak zei Jezus niet, hebt u niet gelezen. Dat mijn God kan lezen, spreken en schrijven. Als die wil, ook hier achter mij op die wit gepleisterde wand. De koning riep met kracht dat men de zweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers moest laten binnentreden. Dat zijn al die afgodendienaren, hè? Die in dienst zijn van al die goden waarvan ik er net een paar genoemd heb. De koning nam het woord en zei tegen de wijzen van Babel, iedereen die dit schrift kan lezen en mij de uitleg ervan te kennen kan geven, zal gekleed worden in purper met een gouden keten om zijn hals en hij zal als derde in het koninkrijk heersen. De koning riep met kracht. Ja, we vertalen het allemaal zo netjes. Maar er staat eigenlijk, hij schreeuwde. Belsazar begint te bibberen, hij wordt bang, hij schreeuwt het uit. Hij wil in zijn wanhoop antwoorden hebben en hij verliest alle etiketten uit het oog. Hij belooft Wie dit kan oplossen, wordt de derde in mijn koninkrijk. Ja, daar heb je weer die vrijzinnige theoloog in de rij staan. Hoe kan dat nou, de derde? Nou, dat weet u inmiddels. Nabonidus, zijn vader, die was aan het oorlog voeren tegen de Perzen, ergens in de woestijn. En dat had hij al verloren trouwens, want de Perzen waren al voor de poort gekomen, was de eerste. Belshazzar de tweede, dus die eerste twee plaatsen waren vergeven. Daarom zegt hij, als iemand het weet, wordt hij nummertje 3 in de rij van de machtige van Babel. Overigens was Daniel al een tijdje de tweede geweest, onder opa Belshazzar. Daniel 2, vers 48, heerser over heel het gewest van Babel en als hoofd van alle machthebbers. Machthebbers hebben ook altijd regalia. Dan weet je van, als je dat hebt, dan ben je, ja, zeg maar, de koning. Dus ik heb eens even gekeken, hoe zit het nou met ons vorstenhuis? Nou, die hebben ook regalia. De kroon. En dan, hoe heet dat ding? Ik ben het even kwijt. Die appel hier. Ja, en de scepter ligt daar ook naast. Maar wat er links van die scepter staat, ben ik even de naam van kwijt. En daar helemaal links de kroon. En dan natuurlijk de mantel die Alex draagt. Dat zijn de regalia. Als ik die nu bij me zou hebben, zou ik de koning zijn. Dan ben ik wel een koningskind, hebben we net gezongen, maar... Toen traden al de wijzen van de koning binnen, maar zij waren niet in staat het schrift te lezen of de uitleg ervan aan de koning te laten weten. Dat zijn dus de wijzen, dat zijn de dienaren, de priesters van die goden die we net noemden. Ziet u de enorme afgang? Ze hebben zoveel goden. En die hebben allemaal zulke titels en die hebben allemaal zulke kwaliteiten. En die worden allemaal gediend en daar offert men aan. Maar nu komt daar een hand gezonden door de ene waarachtige God en ze staan met een mond vol tanden. Ze komen er niet uit, ze weten het niet. Hun goden kunnen hen niet helpen. Ze waren niet in staat. De wereld van Belshazzar, de wereld van het Babylonische Rijk, staat voor problemen zo groot die ze zelf niet meer aankunnen. Ik ben bang dat het een schildering is van de wereld waarin wij leven. En neem nou gewoon even ons eigen landje als voorbeeld. Ons land wordt onbestuurbaar, onregeerbaar. Ook weer wat er vandaag is besloten door een rechter. Kan niet meer gebouwd worden. Dat loopt vast. Ik weet niet of je kinderen of kleinkinderen hebben die eigenlijk een huis zouden willen hebben. Vul het oma maar in. Het wordt onregeerbaar en niet alleen hier. En dan kunnen we wel roepen, ja, we hebben MAGA, Make America Great Again. En dat moet nu naar Europa toe komen. MEGA, Make Europe Great Again. Nou, we kunnen van alles roepen. Maar de problemen stapelen zich op. En de goden van Babel en de goden van deze wereld hebben niet een antwoord. Toen werd Belshazzar zeer verschrikt. Zijn gelaatskleur veranderde, ook zijn machthebbers raakten in verwarring. Dus de toenemende, groeiende paniek. Misschien nog een beetje hopen, die mannen komen er wel uit, maar die komen er ook niet uit. Je mag hier ook vertalen, eigenlijk met stomheid geslagen. De mannen kenden de occulte wereld. Ze kenden de demonen. Daar hadden ze omgang mee. De bezweerders, de afgodenpriesters. Maar als God doet, dan beginnen ze te bibberen. In 1 Samuel 18, daar lezen we dat Saul naar die vrouw in Endor gaat. U kent dat? Die heeft de waarzeggende geest. En dat mocht niet, had Saul zelf bevolen, maar hij gaat er nu naartoe, omdat hij het ook niet meer weet. En hij hoopt dan hulp van zo'n vrouw te krijgen. En die vrouw die roept op natuurlijk, weet ik hoe dat werkt met de medium. En dan begint ze ineens heel angstig te worden. Ze raakt in paniek. En waarom raakt ze in paniek? Ze ziet Samuel komen. Ik geloof echt dat ze Samuel zag komen. En dat is een ander niveau dan de demonen. Daar was ze mee vertrouwd. Maar ze begreep ineens, dit gaat een stapje hoger. Dit gaat verder dan waar ze mee bekend was. Net zoiets als dus bij die afgodendienaars in Babel. Beetje anders, maar toch, Paulus schrijft in 1 Korinthe 2 vers 14... De natuurlijke mens, dus de mens die God niet kent, neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn hem een dwaasheid. Hij kan ze ook niet kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. En dat heb ik al zo vaak meegemaakt. Dat je in gesprek bent met mensen en ze snappen het niet. Ze vinden je dwaas. Ze vinden je dom. Hoe kan een intelligent persoon, is nog niet zo lang geleden tegen mij gezegd, nou, mogen geloven in die sprookjes van Genesis. Ja, ik geloof daarin. En het is geen sprookje. Want mijn God kan lezen, spreken en schrijven. Hij kan scheppen, hij kan formeren. Maar een natuurlijk mens, een mens die buiten God leeft, heeft daar geen antenne voor. En naar aanleiding van de woorden van de koning en zijn machthebbers trad de koningin het huis binnen waar de maaltijd, het feest, plaatsvond. En de koningin antwoordde en zei, o koning, leef in eeuwigheid. Dat is nog een vrouw met klasse. Die houdt zich aan het protocol. O koning, leef in eeuwigheid. Laat uw gedachten u niet verschrikken. Gaat iets... Hij schoot een eindje terug, geloof ik, hè? Dit is hem weer, hè? Ja. Laat uw gedachten u niet verschrikken en laat uw gelaatskleur niet veranderen. Nou, duidelijk dat er in het paleis opschudding is. De koningin moeder trad de zaal binnen. De zaal, die heeft men naar alle waarschijnlijkheid opgegraven. En dat is gebeurd door een zekere Kolderwey, die als archeoloog daar heeft onderzocht en gezocht. Dus waarschijnlijk is de zaal, althans de vloer daarvan, nog te vinden. Deze vrouw was, daar is men vrij zeker van, de vrouw van Nebukadnezar. En dat was dus de schoonmoeder van Nabonidoet. En dat was dus de oma van Belsazar. En dat is dus die koningin moeder die daar nu binnentreedt. Maar ja, zij weet haar positie en ze zegt tegen de koning, leef in eeuwigheid. Volgens de geleerden heeft deze vrouw gedurende de 7 jaar dat Nebukadnezar in de tuin aan het grazen was, geregeerd. En heeft zij veel van zijn werken, die begonnen was bouwwerken, ook afgemaakt. Maar goed, zij treedt de meute op een respectvolle wijze, zonder angst en met wijsheid tegemoet. En wat zegt ze dan? Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden is, want in de dagen van uw vader, dus zijn opa, is bij hem licht, verstand en wijsheid gevonden, zoals de wijsheid van goden. Daarom stelde koning Nebukadnezar, uw vader, opa, hem aan als hoofd van de magiërs, de bezweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers, uw eigen vader, o koning. Mijn gedachte haakte bij dat zinnetje waar het mee begint. Er is een man. Dus een goddeloze wereld, een onreine wereld, een onheilige wereld, er is een man. Hoe goddeloos, hoe verschrikkelijk het ook is, ik noemde het al eerder, er is een rest van getrouwe getuigen. Er is een man. Zelfs in de diepste periode van duisternis mogen we weten, er is altijd nog een rest. En het zou mooi zijn als van ons, van u, van mij, ook gezegd kan worden, er is een man, er is een vrouw, in wie die geest van God aanwezig is. Er is een man, er is een vrouw, bij wie je eigenlijk moet zijn. Want hij heeft de woorden van wijsheid, hij heeft de woorden van God. Zou het mooi zijn als men weer dat respect voor ons kreeg. Er was een man daar. De Heere God heeft altijd een rest. Daniël, zijn vrienden, typologisch een rest. En toen werd Daniël bij de koning gebracht. De koning nam het woord en zei tegen Daniël, bent u die Daniël? Een beetje laatdunkend. Een van de ballingen, hoe kan dat nou een balling zijn en niet een van ons volk uit Juda, die de koning, mijn vader uit Juda, hierheen heeft gebracht. Dus we zien daar Daniël binnenkomen. De koning die begint tegen hem te spreken. En ik denk onderwijl dat Daniël natuurlijk ook al een beetje naar die muur heeft gekeken. Want hij zal het ook wel ondertussen meegekregen hebben. Wat er staat. Toen antwoordde Daniël en zei in de tegenwoordigheid van de koning, houdt uw geschenken voor u. Geef uw beloningen aan een ander. Toch zal ik u het schrift voor de koning lezen. En de uitleg ervan zal ik hem laten weten. We zijn nu zo'n 70 jaar verder. Daniël kwam bij Nebukadnezar aan het hof, maar al die koningen zijn gekomen. En nu dus de laatste van dat tijdperk van Babel, zo'n 70 jaar. En dan zien we een wat andere Daniël. Bij Nebukadnezar proef je, hij was een jonge man, maar je proeft, hij heeft respect voor Nebukadnezar. En wanneer Nebukadnezar die droom heeft met die boom, dat hij dus als een wilde zal gaan leven, dan proef je ook, als je het leest, dat Daniël om die man geeft. Respecteert misschien wel, van hem houdt als ik het zo mag zeggen. Dat respect zie je hier niet voor Belshazzar. Hou je spullen maar bij jezelf, maar dat hoef ik niet. Maar ik ga je wel vertellen wat het heeft. Wat u, o koning, betreft, de Allerhoogste God, daar staan die jongens nog van uw goden, maar de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven. Weer zo'n mooi zinnetje, hè? Maar wat een ironie. Misschien zelfs bijtende spot. De koning bood Daniël aan de derde in het rijk te worden. Hebt u hem? En dan zegt Daniël zoiets, Belshazzar, je hebt helemaal niks weg te geven. Het is God die koningschap en macht verstrekt. Jij zit op die plek vanwege Gods gift aan Nebukadnezar. Maar wat heb je ermee gedaan? Hoe heb je de positie ingekleurd? Je hebt niets om weg te geven. En wat je hebt zal van je worden afgenomen. Het tijdperk dat de heidenen mogen regeren. En dat is weer dat hele tijdperk. Tot het einde van de dictator van Europa en de antichrist van Israël. Dat gaat voorbij. Dat gaat failliet. Net als het Rijk van Babel. De Heer Jezus die sprak tegen Pilatus. Soortgelijke woorden. U, Pilatus, zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Daarom heeft hij die aan mij, nou lees ik het niet goed, aan mij, daarom heeft hij die aan u overgeleverd, nou ik ben even de weg kwijt. Daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd. Hebben we nu? Ja. Ik lees hem nog even opnieuw. Als het u niet van boven gegeven was, daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd heeft, een grotere zonde dan u. Dus de Heer spreekt tegen Pilatus. En Pilatus die zegt, ja maar ik kan met jou doen wat je wilt. En de Heer zegt, nee, jij hebt de macht gekregen van iemand die boven jou staat, van de Heere God. En dat was dus ook het geval in Babel bij Nebukadnezar. Wij beseffen veel te weinig dat de dingen in de hand van God liggen. Wij kunnen spreken over een democratie. Wij kunnen spreken over een verkiezing. Wij kunnen spreken over een dictatuur. We kunnen spreken over weet ik wat voor soort machten er zijn. Maar er is er een die er bovenuit steekt. En die trekt zijn plan. Hij geeft mensen de mogelijkheid zich te ontwikkelen. En dat kan een goede ontwikkeling zijn naar hem toe. Maar het kan ook een verkeerde zijn. En er komt een moment dat ieder mens toch ja, ter verantwoording wordt geroepen. God heeft uw vader Nebukadnezar het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, werd hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft men hem zijn eer onthouden. Hoogmoed komt voor de val. Nebukadnezar werd van de troon gestoten. En dan wat u, Belshazzar, zijn zoon betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. Ik vind dat zo'n verdrietige zin. Hoewel u dit alles wist. Belshazzar, je weet de geschiedenis van je opa. Je weet dat er een God is die boven alles staat. Je weet het. Onze wereld weet het. Paulus schrijft in Romeinen 1 vers 21. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Staat daar, maar ik denk niet dat u het kunt lezen. Daar staat nu, en ik zal het u voorlezen. En omdat het hun niet goed dacht God te kennen, dat wilden ze niet, God kennen, God erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie en bedrog en kwaadaardigheid. God houdt Belshazzar verantwoordelijk, maar ook de mensheid vandaag wordt ter verantwoording geroepen. En hier zit een waarschuwing in die dichtbij komt. Belshazzar en de zijnen hebben de handen die bekers gepakt en aan de onreine, lallende, godloze lippen gezet. Maar er komt een moment dat God zegt, het is genoeg. En wanneer het om het tempel gaat, tempelgerij, ja, wij weten natuurlijk allemaal dat wij een tempel zijn van de Heilige Geest. Onze manier van leven, datgene wat we doen met onze mogelijkheden. Hoe doen we dat? Onze lichamen zijn een tempel van de Geest van God. Wat pakken onze handen vast? Welke woorden spreken we uit? Wat speelt er in onze gedachten? In het Oude Testament kwam Gods heiligheid, zijn Shekina, en verbleef in het heilige der heiligen. En ieder Israëliet wist, dat is daar heilig en rein. 2000 jaar geleden kwam Gods zoon zond zijn geest om in ons te wonen. Hoe het in Israël is gegaan, weten, want de tempel is verwoest. Maar hoe zit het met de gemeente? Hoe zit het met ons, die met elkaar dat lichaam van de Heer vormen? Wij weten het toch, hoewel u dit alles wist, de wereld weet het. Wij weten zelfs meer dan Belshazzar. Wij hebben het complete Oude Testament, had Belshazzar nog niet, was er nog niet zoals wij dat hebben. Wij hebben het hele Nieuwe Testament. Onze wereld heeft veel meer dan Belshazzar, veel meer zelfs dan Daniel, Jeremia en Jesaja, noem ze allemaal maar op, hadden. Wij hebben het compleet. Het is wel bekend. Hoe zal het aflopen? U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel. Want de voorwerpen van zijn huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen, hebben wijn eruit gedronken. En u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen. Ze kunnen niet zien, ze kunnen niet horen, hebben geen kennis. U hebt echter de God in wiens hand uw adem is en aan wie al uw paden toebehoren niet verheerlijkt. Ook weer zo'n zinnetje, hè? In wiens hand uw adem is. Onze adem, onze levensadem, is in de hand van God. Al kunnen we stoer zijn, we kunnen we sterk zijn en we kunnen we imponeren. Maar wat kunnen we zwak zijn? En uiteindelijk komt het moment, ja, dan moet toch die adem terug. Onze adem in de hand van de Heere God. Dat noemde ik dus al, in wiens hand uw adem is. Dan krijgen we Bene, Mene, Tekel, Ufarsin. Daniel 5, vers 23. Ja, dat zijn de bekende woorden natuurlijk. We zeiden net, het klinkt wel mooi. Ja. Dit is de uitleg van deze woorden, Mene. God heeft de dagen van uw koningschap geteld. En hij heeft er een einde aan gemaakt. Mene, geteld. De dagen van het koninkrijk van Babel, jouw koninkrijk, Belshazzar, het is voorbij. Tekel, u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. Shekel, Tekel, gewogen. Nou, vroeger deden we dat met geld, hè, zilver, een beetje wegen en zo bepaalden we onze prijs. Later kwamen de munten enzovoort. Nou, dat wegen gaf dus de waarde aan van iets. Nou, dat is shekel gewogen. En je bent omhoog geschoten. Het stelde helemaal niets voor. Te licht, zeggen wij. En dat is wel aardig. Heb je Ufarsin of Pires? Uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Perzen gegeven. In vers 23 staat Ufarsin en in vers 28 staat Pires. Dat is een woordspel. Pires betekent Ufarsin. Ufarsin, sorry, betekent verdeeld. Pires aan de Perzen gegeven. Er heeft waarschijnlijk gestaan MNMNTQLPRS. Volgens de geleerden. Ja, dat zijn de medeklinkers, maar dan heb je de invulling nodig. Even een voorbeeld. B en L. Wat staat er nou? Staat er bal? Of staat er bil? Zullen we er allemaal maar in. Of bel of bijl? Noem het maar. Nou, zoiets heb je dus ook toen. En dan staat er PRS. Nou, dat woord Ufarsin. Of dat woord PRS. Dat is dus een spel met letters wat Daniel daar heeft gespeeld. Aan de ene kant is het dus, je koninkrijk wordt verdeeld. En dan stap je verder, het wordt aan de Perzen gegeven. En hoe is dat nou weer gegaan? Want welk rijk kwam er na het Babylonische Rijk? Er kwam een verdeeld rijk van de Meden en de Perzen. De Bijbel is zo bijzonder. Ook in de details. Goed, 26, koninkrijk voorbij. Vers 27 zou je kunnen zeggen aan Belshazzar persoonlijk dat hij te licht was, maar dat gold voor het hele koninkrijk en wordt aan de Meden en de Perzen gegeven. Diezelfde nacht namen zij het rijk in. Herodotus, dat is een geschiedschrijver, die leefde van 485 tot 425 voor Christus, dus dat is lang geleden. Zeg maar 2500 jaar geleden, die vertelt dat de stad geen verdedigers had, maar dat iedereen zo'n beetje beschonken was. Hij zegt ook dat er waarschijnlijk van binnenuit hulp is geweest. Er zou een priesterklasse geweest zijn. die meegewerkt hebben aan de coup. Dan heb ik hier een tijdje terug gesproken over de koningen, weet u nog? Over de magi. Dan heb je de priesterklasse. Die hadden blijkbaar ook hun buik vol. En dat is de klasse waar Daniël de leiding over had. Dus wat heeft er allemaal daar gespeeld? Uiteindelijk is het natuurlijk de Heere God die daar een einde gemaakt heeft aan al die dingen die speelden. In diezelfde nacht. Het feest van Babel, de verovering van Babylon, is een voorafschaduwing van de heidense feestvreugde. En wanneer komt die vreugde? U weet misschien dat er in Openbaring een feestje gevierd wordt door de mensen. En ze zijn helemaal door dolle heen vanwege hun blijdschap. En ze geven elkaar cadeautjes, geschenken enzovoort. Want de twee getuigen zijn dood. Ze vieren feest. Ze denken, wij hebben gewonnen. Maar even later, dan krijg je de verwoesting van Babel, de hoer van Babel, de religie van Babel, de economie van Babel, het valse afgodische van Babel van de eindtijd, die afgodische religie die zich eeuwen heeft doorgezet. Daar zal een einde aan komen, net als aan deze avond. Einde van deze vierde studie. De volgende studie is 19 februari, wanneer een profeet droomt. Dat is Daniël 7. En ik kan u vertellen, daar kom je hele bijzondere dingen tegen. Dus ik hoop dat u weer in de gelegenheid bent om hier te komen. Misschien kunt u wel iemand anders meenemen. Want Daniël 7 is profetie rechtstreeks naar de tijd waarin wij leven. Dat is heel bijzonder.